NPO Radio 1. NTR.
Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
Vrienden van de radio, een hartelijk goede zondagavond. Welkom bij Kwesties, het live debatprogramma van NPO Radio 1. Waarin wij zoals iedere week actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Vanavond voor het laatst doen we dat wat anders dan normaal. We pikken elke week een maatschappelijk thema uit een partijprogramma. Programmapunt dat iedereen raakt. En dat deden we tot de verkiezingen aanstaande woensdag. Deze week de gast Malik Asmani van de VVD. VVD wil dat er geen asielzoekers van buiten Europa meer naar Nederland komen. Alle asielzoekers moeten worden opgevangen in kampen in de eigen regio. En daarover gaan we vanavond in debat. Meekijken met ons kan via de app of op radio1.nl. En discussieer vooral ook mee via Twitter. En gebruik dan de hashtag kwesties. Maar eerst de actualiteit. We kunnen er natuurlijk niet omheen. Collega Marjan van der Anker staat in Rotterdam. Daar was het nog lang onrustig vannacht. En misschien komende avond en nacht ook weer. Hoe is het daar nu, Marjan? En wie heb je bij je?
Nou, Rob, we staan hier vlak bij het Turkse consulaat aan de vooravond van wellicht weer een roerige avond en nacht. Zoals je wellicht gehoord hebt via social media, wordt er opgeroepen om ook nu weer naar het Turkse consulaat te gaan. Ik heb bij mij Murat Sekercan. Hij is Nederlander met Turkse roots. Hij is tegen Erdogan en zijn lange arm en bestuurder bij de FNV. Hij heeft recent nog getweet: als je echt zoveel van Erdogan houdt, dan moet je de eer aan jezelf houden en dicht bij je grote leider gaan wonen. En naast mij staat Mehmet Serit. Hij is ook een Nederlander met Turkse roots, ook tegen Erdogan en hoofdredacteur van Zaman. Hij heeft vanwege zijn gevoel van veiligheid gezegd: we gaan op gepaste afstand van het consulaat staan, want hij is al recent vaak bedreigd door Erdogan-aanhangers. Mehmet Serit en Murat Sekercan, ongelooflijk fijn dat jullie er zijn en bereid zijn om over deze kwestie te spreken. Met name of Nederland het goed of fout heeft gedaan. Murat Sekercan, jij zegt: de Nederlandse regering heeft het vannacht goed gedaan. Waarom?
Ze hebben het uiteindelijk goed gedaan. Je moet toch duidelijk zijn. Hè? De duidelijkheidsschap is wel belangrijk. Want anders laat je de spanningen onnodig te lang oplopen. En daar is uiteindelijk niemand van gebaat. Zeker niet de Turkse migranten, maar ook de Nederland niet. Want zo maak je het alleen maar het samenleven onmogelijk.
Oké, de Nederlandse regering heeft het goed gedaan door te zeggen: die Turkse minister is hier niet welkom. En ook tot ongewenst vreemdelingen verklaren. Gewoon geen Turkse inmenging hier in Nederland.
Nee, want het zijn allemaal Turkse burgers. Nederlandse burgers, sorry. Iedereen woont in Nederland. En Erdogan die moet zich vooral bezighouden met zijn burgers in Turkije. En niet met Europese of Nederlandse burgers. Hij moet ze gewoon met rust laten. Maar Erdogan kennende, die zal alles doen voor de Turkse migranten, behalve ze met rust laten.
Helder standpunt. Mehmet Serit, jij zegt juist dat de Nederlandse regering slecht heeft gehandeld. Waarom?
Dat zeg ik niet op die manier, maar ja en nee, antwoord op deze vraag is best wel complex. Want laten we gewoon, als we nu naar de resultaten van gisteren kijken, de grote winnaar van de escalatie van gisteren is gewoon Erdogan. Dat wilde hij, want we hebben ook hem gisteren nooit gehoord. Anders had hij gewoon ingegrepen. Ik denk dat Nederland gewoon ingetrapt heeft. Turkije heeft gewoon Nederland geprovoceerd. En Nederland heeft gewoon met deze hele zware paardenmiddel ingetrapt wat gewoon Erdogan wou. Ik heb geen diplomatie gestudeerd natuurlijk. Maar ik denk dat je gewoon, want Nederland kennende, Nederland is gewoon diplomatiek. Hè? Handelt altijd, doet altijd met diplomatie zijn zaken. En bij mij is de vraag: als wij geen verkiezingen hadden, hadden wij of had Rutte deze besluit genomen? Denk ik niet. Dat gaan we gewoon na de verkiezingen zien. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ten koste van verkiezingen, de kloof tussen de Turkse Nederlanders en de Nederlandse regering alleen maar gewoon vergroten.
Want die kloof is groot, daar komen ze direct nog even over te spreken. Jij zegt, Mehmet Serit, het is alleen maar Erdogan die heeft gewonnen. Maar je zou ook kunnen zeggen, Wilders heeft gewonnen. Die heeft er gratis weer een aantal zetels bij.
Wilders of VVD, Rutte, hè? Zeg maar gewoon wat Murat net zei, de duidelijkheid die wij al jaren niet kregen, kregen wij opeens een paar dagen voor de verkiezingen die duidelijkheid. Dan hoop ik dat deze duidelijkheid ook na de verkiezingen gewoon voortduurt, zodat iedereen weet, oké, dat is de harde lijn van Nederland.
Was het niet veel beter geweest, vraag ik aan jou, meneer vanuit, zeker Jan, vanuit ook jouw rol vanuit de FNV, want daar ben je tenslotte ook bestuurder. Als die Kaya gisteren wel had kunnen spreken, dat was bijna rond in Hoogvliet, zeg jij nou, dat was toch echt heel erg slecht geweest als daar ruimte voor was geboden?
Nee, dat had gekund, maar dat hadden ze veel eerder moeten doen. Nederland had natuurlijk wel de escalatie kunnen toepassen door de minister van Buitenlandse Zaken in een zaal te laten spreken waar maximaal 100 mensen in past. Dan had het misschien wel gekund, maar op het gegeven moment niet meer. Dus dan is het gewoon onhoudbaar. Maar dan moet je ook de duidelijkheid scheppen. Omdat mensen zoals Erdogan, als je geen duidelijke taal spreekt, dan gaan ze gewoon te ver.
Ik was er gisteravond zelf ook bij op de Westblaak. Het was een ongelooflijke Turkse aangelegenheid. Alleen maar Turkse vlaggen. Er werd heel hard gescandeerd, Allah Al-Akbar. Je zou bijna denken, die Nederlanders die daar stonden met hun Turkse roots, die voelen zich helemaal geen Nederlander meer. Herken jij dat, Mehmet Serit?
Dat herken ik. Dat is niet van de laatste jaren. Helaas hebben wij in Nederland met de verharding te maken, helaas. We zijn als Nederland worden we gewoon heel erg boos van als Erdogan zegt, dat zijn mijn burgers, dat zijn mijn onderdanen. Ja, maar ik hoor nu niet Rutte zeggen, hey, hallo, dat zijn mijn burgers. Dan verwacht ik van de Nederlandse overheid om ook daarin nog een duidelijkheid te scheppen. Hey, als deze Turkse Nederlanders de burgers van de Nederlanders is, dan moet je daar ook een duidelijkheid scheppen. En gewoon deze burgers, want kijk, we hebben in Nederland met discriminatie te maken. Overal is discriminatie. Discriminatie in Turkije is gewoon vele malen groter. Maar we moeten ook gewoon duidelijk maken richting deze Turkse Nederlanders. We hebben ondanks alles gewoon heel goed hier. We leven in een prachtig land. Er zijn wat problemen, maar deze problemen moeten we gewoon door dialoog in gesprek samen moeten oplossen. Niet Erdogan komt onze probleem hier niet oplossen.
Erdogan komt het niet oplossen, maar wellicht wel verergeren. Wat je nu op social media heel veel terug hoort of leest, is dat mensen zeggen, met zo'n foto erbij, met al die Turkse vlag op de achtergrond, decennia lang open grenzen, behoud van eigen cultuur, nul integratie, dubbele nationaliteit, zie je hier het resultaat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze samenleving wel bij elkaar blijft?
Nou ja, kijk, Nederland die moet natuurlijk ook echt in de spiegel kijken. Jarenlang zijn de mensen gewoon in allerlei ghetto's gestopt en een deken eroverheen gedaan. En iedereen dacht, creëer een mooie moslimzuil en dan komt het helemaal goed. Dat is natuurlijk niet zo, want ze hebben 0,0 geïnvesteerd in een echt integratiebeleid. Mensen in de ghetto-wijken en dan verwachten dat ze zich gaan integreren. Met welke Nederlander dan? Want die kom je toch nauwelijks tegen. Met andere woorden, het is niet integratie dat mislukt is, maar het is vooral Nederlands integratiebeleid door niet echt investeringen te doen, zodat de mensen zich kunnen aanpassen. Het is toch belachelijk dat Turkse staat Turkse jongeren gewoon dwingt om in militaire dienst te gaan, dan wel flink daarvoor te betalen. Dat hebben ze toch jarenlang getolereerd. Dus eigenlijk, de Turkse staat die heeft veel meer invloed op de Turkse mensen hier dan de Nederlandse staat, omdat de Nederlandse staat kennelijk ze als tweederangsburgers beschouwt.
Ben je het daarmee eens, meneer Tjerit?
Ik ben het met Murat volkomen eens. Want de Turken voelen zich gewoon meer Turk dan Nederlander. Dan moeten we ons gewoon even afvragen. Ja, waar hebben wij gewoon de steken laten vallen? Want,
nou, geef ze antwoord.
We hebben gewoon over jongeren die hier geboren en getogen zijn. Die Nederlandse onderwijsgenoten hebben. Die hier werken, maar die zich toch Nederlander voelen.
En tegen mij gisteravond zeiden, toen ik met hen besprak, viel, dit is zo provocerend. Deze mevrouw had ook thuis kunnen blijven. Dat allemaal niet goed. Jullie hadden hier niet naartoe hoeven komen met al dat Turkse vertoon. Ze zeiden letterlijk, het maakt ons helemaal niks meer uit.
Dat is jammer. Dat is jammer. Want dat zijn emoties. En Erdogan speelt daarin. Wij geven gewoon speelruimte aan Erdogan en Turkije. Door onze beleid, door onze manier van omgaan met deze nieuwe Nederlanders.
Ik zeg het niet. Ben je het ook eens wat meneer Tsekerjan zegt, dat de Turkse overheid veel te veel greep heeft op de Turkse Nederlanders?
Zeker. Erdogan regeert in Nederland onder Turkse Nederlanders.
Nou zijn jullie beiden niet neutraal. Want voor meneer Tsirit geldt dat jij ook wel vanuit de Zaman verbonden bent aan de Gulen-beweging. En jij, meneer Tsekerjan, jij bent natuurlijk
Turkse arbeidersvereniging.
Bent ook dat, maar ook natuurlijk een pleiter voor de Koerdenzaak. Dus jullie zijn allebei geen Erdogan-liefhebbers?
Nee, ik ben geen pleiter voor een Koerdenzaak. Ik ben zelfs van Turkse afkomst. Alleen ik vind wel dat die mensen, die minderheidsgroepen, de Koerden zijn daar één van, dat Turkse overheid of Turkse regeringen die mensen op een gelijkwaardige manier moeten behandelen. Dat is wat ik zeg. Want ik ben hier voor vreemdelingenhaat, voor rassenhaat. Dan is het toch heel raar als ik dan niet zelf de pleidooi zou houden over de minderheidsgroep in Turkije. Dat zou schijnheilig zijn namelijk.
Schijnheilig, maar we zitten ook met de gebakken peren. Zowel vanavond, wat verwachten jullie dat er gaat gebeuren? Want er is nu ook opgeroepen door Rutte met zijn slogan normaal doen, dat er vanavond normaal gedaan moet worden. Denk, toen Hankuzo zegt, probeer te deescaleren. Nasreddin hier vanuit de Islam-moskee heeft gezegd, probeer te deescaleren. Zorg dat de politiek een oplossing komt. Wat denken jullie?
Ik heb een boodschap voor de Erdogan-aanhangers. Nou ja, die mensen die aan het rellen waren, die noemen zich vooral de soldaten van Erdogan. Dus dat is de radicale, georganiseerde kant van Erdogan. Maar mijn oproep aan de gemiddelde Erdogan-aanhangers. Even twee inhoudelijke argumenten. Ten eerste, AKP-partij, dus partij van Erdogan, die hebben in 2007 een wet ontworpen en in 2008 hebben ze zelf aangenomen, omdat ze een grote meerderheid hebben in het parlement. En die wet verbiedt campagne in het buitenland.
Dus zijn ze hypocriet als wat?
Ja, dat is één. Kennelijk is die wet geldt alleen voor de oppositie. Die mogen dan in Europa niet komen en zij zelf wel. Dat is één. En ten tweede, Erdogan die zegt dat Europa, ook Nederland, het recht op vergaderen niet respecteert. Terwijl in Turkije zelf dat recht met voeten wordt getreden. Want die mensen van het nee-kamp, die worden onderdrukt, gemarteld. Die moeten bijna uitwijken naar Europa, omdat ze in Turkije niet in vrijheid campagne mogen voeren. Nog sterker, je moet echt lef hebben in Turkije, wil je nee kunnen zeggen tegen Erdogan. En alles bij elkaar opgeteld vind ik asociaal om te zeggen dat Nederland een overblijfsel is van het neonazisme. Volgens mij Rotterdam,
bananenrepubliek en fascistisch.
Volgens mij Rotterdam is plat gebombardeerd door Duitse nazi's. En tijdens de Eerste Wereldoorlog waren dat bondgenoten van het Ottomaanse Rijk, zeg ik dan maar.
Maar is dat dan allemaal politiek, met Cerit, om dit soort dingen ook nu op het spel te zetten? Wij zijn een bananenrepubliek. Turkije zegt, we gaan jullie terugpakken. Associatieverdrag staat misschien nu wel op scherp.
Dat zijn allemaal, denk ik, politieke retorieken. Als het alles gewoon over is, als wij gewoon hier in Nederland woensdag verkiezingen gehad hebben, als de referendum in Turkije over is, dan gaan we gewoon even kijken, oké, jongens, hoe gaan we gewoon zaken doen?
Ja, even kijken hoe we zaken gaan doen. Maar de kans is natuurlijk vrij groot dat Wilders groter wordt, dat Denk groter wordt.
Ook Wilders moet gewoon geld verdienen en economie laten draaien. Want we hebben gewoon met Turkije zo'n $22 miljard handel. Dat moet gedreven worden. Of dat gewoon nu 120.000, 150.000 mensen zijn, ontslagen zijn. Of dat 50.000 mensen nu gearresteerd zijn omdat ze anders denken. Denk daarbij Keurden, Aleviti, nu Gulenisten, links, liberaal. Iedereen die niet pro-Erdogan is, gewoon nu wordt onderdrukt. De Zuidoost-Turkije worden gewoon steden plat gebombardeerd. En ja, dan als EU en Nederland moet je gewoon ruggengraat hebben om met deze harde lijn door te gaan. Anders ben je niet geloofwaardig.
Wij gaan ermee ophouden hier. Wij gaan als de hazenwind naar het consulaat om de hoeken kijken wat daar nu aan de hand is en wat daar nu gebeurt. Wij danken jullie zeer hartelijk voor jullie bijdrage aan kwesties. Mehmet Cerit en Murat Sekarcan. Rob, we gaan eens even kijken zo direct en dan komen we misschien nog bij jou terug.
Voorzichtig Marjan daar in Rotterdam en dank voor je bijdrage. Tijdens deze verkiezingscampagne bellen we elke week met iemand die afscheid heeft genomen van de partij die in deze uitzending centraal staat. En dat is de VVD. Aan de telefoon is Joris Voorhoeven, voormalig minister van Defensie, in 2010 overgestapt naar D66. Goedenavond, meneer Voorhoeven.
Goedenavond.
Zeg, ik kan er niet omheen. Waar gaat deze diplomatieke rel nou eigenlijk over?
Ja, fouten die zijn gemaakt. Vooral van de kant, zo vrees ik, van de Turkse regering. Die Nederland met allerlei scheldwoorden in de hoek heeft gedreven. Wij kunnen nu het beste ons eventjes gewoon concentreren op de verkiezingen die in Nederland gaan plaatsvinden. En daarna ons beraden op hoe we dit probleem moeten oplossen. Het heeft geen zin om hier verder op in te gaan.
Hoofdkoel is dus vooral dat Rutte tegen zichzelf moet zeggen. Hoofdkoel, begrijp ik. Zeg, u was minister van Defensie. Ooit zoiets aan de hand gehad in uw carrière als minister?
Nee, dit soort dingen niet. Wel hele ernstige andere dingen, maar... dat dus een andere regering begint uit te schelden, zoals nu is gebeurd. Nee, dat heb ik niet eerder meegemaakt. Dat is ook niet de normale praktijk tussen regeringen.
Nou, zegt Turkije, er komen sancties. Hoge prijs gaat Nederland betalen. Welke sancties zouden we moeten denken?
Dat ga ik niet zitten bedenken voor de Turkse regering. We zullen het beste nu gewoon even ons hoofd koel moeten houden en na de verkiezingen rustig overleggen over wat ons te doen staat. Okay, daar heb ik wel een paar ideeën over, maar het is het beste daar nu niet bij stil te staan.
Maar ze kunnen u woensdagavond na 9 kunnen ze u bellen, begrijp ik, voor die ideeën.
Dat zullen ze niet doen, want dan beraden ze zich allemaal op de verkiezingsuitslag.
Okay. Ik heb nog één vraagje erover. Die vluchtelingendeal die we met Turkije hebben besproken, we hebben het vanavond uitgebreid over vluchtelingen. Staat die nou op de tocht? Ik bedoel, kan hij zomaar zeggen, we scheiden ermee uit?
Dat kan de Turkse regering niet zomaar doen. Maar ook daar kunnen we nu het beste even niet over speculeren. En ons concentreren op de verkiezingen die in Nederland worden gehouden voor een goede Nederlandse regering.
Oké, zo ken ik u weer. Ik kom er gewoon niet doorheen. Zeg, u was 30 jaar een prominente VVD'er, hè? Maar in 2010 lid van D66, lidmaatschap van de VVD opgezegd. Waarom eigenlijk?
Ik was het op 2 belangrijke punten niet eens met de lijn van de VVD. Ten eerste het willen halveren van de ontwikkelingssamenwerking. Want die is volgens mij nodig voor het scheppen van werkgelegenheid, vooral in Afrika. En ten tweede, het regeerakkoord wat toen werd gesloten in 2010... tussen CDA, VVD en PVV. Dat leek mij om principiële en praktisch politieke redenen helemaal verkeerd. En ik heb helaas daarin gelijk gekregen.
Dus u staat nog steeds achter uw besluit van 7 jaar geleden?
Jazeker.
Zeg, nou werkt u volgens mij nog op de Haagse Hogeschool, hè? Was het nou niet een goed idee geweest om deze twee ministers op de Haagse Hogeschool lekker in die prachtige aula daar een praatje te laten houden en dan wat mensen uit te nodigen en dan een debat te krijgen? Dan hadden we deze hele al niet gehad. Was dat niet een idee geweest?
Zij hebben daar geen belangstelling voor getoond en we zijn er ook niet over benaderd door de Nederlandse regering. Dus dat... Dat is nu een hypothetische vraag.
Goed, dan hou ik het daarbij. Ik wens u nog een fijne avond en een mooie uitslag woensdag voor u.
Fijn, heel veel dank.
Malik Asmani, nummer 10 op de lijst van de VVD. Even over die minister van Turkse afkomst, Kaya. Die zou ruw behandeld zijn, ik citeer maar even. Ik ben uitgezet als ongewenste vreemdeling. Ik ben beroofd van mijn fundamentele rechten. Het is een nacht van de schande. Is dit nou een voorbeeld van wat Rutte gewoon doen, normaal doen noemt? Met een auto helemaal naar Duitsland gereden. Had dat niet wat minder escalerend gekund?
Nou ja, ik neem notie van haar uitspraak. Ik hoor ook weer andere verhalen dat ze helemaal niet uitgezet is als ongewenste vreemdeling. Maar dat tot lang vannacht is gesproken, onderhandeld, et cetera. En uiteindelijk de besluit is genomen dat ze weer terug zou keren.
En nu is het consulaat in Istanbul dicht, voorlopig althans. Ambassadeur die nu even met verlof is niet meer welkom. Het loopt een beetje uit de hand, volgens mij.
Nou ja, volgens mij moeten we vooral, zoals de heer Voorhoeven ook aangeeft, zojuist ons hoofd koel houden. Volgens mij waren er afspraken gemaakt, er waren rode lijnen getrokken. En als er over die rode lijnen wordt getrokken, dan ben ik heel blij dat het kabinet, in dit geval ook de minister-president, mijn partijleider Mark Rutte, naar handelt. Volgens mij werkt dat zo. Op het moment dat je normen stelt in dit land, vind ik ook dat je moet handhaven en consequenties aan moet verbinden.
Is het niet zo dat hij gehandeld heeft voornamelijk met de hete adem van Geert Wilders in zijn nek, om hem de wind uit de zeilen te nemen om woensdag een paar zetels extra te scoren?
Nee, zo zie ik dat niet. Ik denk dat we afgelopen zomer iets op een Erasmusbrug in Rotterdam hebben gezien. We hebben gisteravond die beelden gezien en volgens mij wil je dat een beetje voorkomen. En ik vind dat ook, ongepast en onsmakelijk om eerlijk te zijn als je stad Rotterdam ziet met alle Turkse vlaggen en dat er ja, namens een ander land daar wordt geacteerd.
Laatste vraag. Nou zei hij eerst van de zomer, wanneer was het? Zomergasten, pleur op. Nu zegt hij, houd het hoofd koel. Is dat een nuanceverschil?
Nee, nou ja, het gaat om volgens mij, bij de Erasmusbrug was het heel helder en duidelijk. Er stonden mensen die mogen gebruik maken van de vrijheid die we hebben om te demonstreren. De vrijheid van meningsuiting. Wat van mening daar zelf over hebt of wat onsmakelijk dat kan zijn als dat, als die Erasmusbrug vol Turkse vlag is. Ik vind dat zelf gewoon niet passend. Maar als er vervolgens de journalisten daar verslag van wil doen, dus dan is een andere vrijheid, persvrijheid. En dat wordt je onmogelijk gemaakt. En dan wordt er recht op in je kamer, in de camera gezegd, rot op. En dat is niet alleen naar de journalist van NOS, maar dat is gewoon naar Nederland. Ja, dan voor mij was de automatische reactie ook, maar je rot zelf dan op.
Maar met het roepen van Allah Akbar en met alles wat ze zeggen van, wij hebben eigenlijk niks op met Nederland, dan zeg je toch precies hetzelfde. Dan zou je toch ook moeten zeggen, pleur op, of niet?
Nou ja, volgens mij is het heel helder en duidelijk. Zoals zit ik er zelf in ieder geval in. Als het je hier niet bevalt in dit land. Dit land is een prachtland. In dit land kan een dubbeltje een kwartje worden. Je kan je kansen hier krijgen. En voor sommige mensen is het misschien dat het een stap harder lopen is. En dat heb ik zelf ook mogen ervaren. Ik heb ook een andere achtergrond. En dat kunnen we allemaal erkennen. Maar het lukt wel. En dan vind ik, als je met de rug tegenover onze samenleving wilt gaan staan en houdt van een ander land, ja, dan vraag ik me af, wat doe je hier in dit
Oké, duidelijk standpunt in dit geval van de VVD. En over de VVD gesproken, collega Marjan van der Anker vroeg de mensen op straat in Rotterdam, stel dat zij nou de baas zouden zijn van de VVD, wat zouden zij dan hoog op het partijprogramma zetten?
Ik ben heel erg voor het milieu. Ik wil dat daar eigenlijk de belangrijkste aandacht op gaat vestigen. En de VVD doet dat niet. Dus daarom zou ik niet op VVD snel gaan stemmen.
Ik vind dus dat de vluchtelingen in Nederland en de mensen die werkloos zijn, dat daar te veel geld aan wordt besteed. En waardoor eigenlijk de mensen die ZZP'er zijn of iets anders, dat zij te veel belasting moeten betalen. En ik vind dat het contrast eigenlijk te groot wordt tussen rijk en arm.
Geen racisme, zoiets?
Ja, hetzelfde. En gewoon geen milieuvervuiling.
De studiefinanciering en de zorgkosten. Dat vind ik wel erg hoog. Ik ben zelf student en met de lening moet je dat allemaal gaan terugbetalen. En dan moet je ook nog een hoge zorgpremie betalen. En je maakt er toch eigenlijk niet zoveel gebruik van.
Belasting omlaag.
Jongeren salaris omhoog.
Meer geld naar scholen. Meer investeren in onderwijs, zodat de volgende generatie weer iets meer kans krijgt. Dat zou ik doen.
En jij, baas van de VVD?
Ja, ik ben veel linkser, dus ik zou denk ik meer op vluchtelingenproblematiek zeg maar beter oplossen en meer mensen welkom en thuis laten voelen in Nederland. Zeg maar.
Ja, ik vind wel dat de zorg beter kan in Nederland. Ook als je in een moeilijke situatie zit, dat je dan toch wel vastzit ook als, wat betreft maatschappelijke hulp.
Tijdens onze verkiezingsuitzendingen bespraken we elke week hoe een partij doet bij nieuwe Nederlanders. En dat zijn er maar liefst 1 miljoen. Een dikke 16, 17 zetels. Aan de telefoon voor het laatst opiniepeiler Aziz El Kadouri van de Ethnobarometer. Goedenavond, Aziz.
Goedenavond, Rob.
Zeg, hoe doet de VVD het onder die nieuwe Nederlanders?
Niet zo goed, Rob. Het is de vijfde partij met nu op dit moment een halve zetel onder de nieuwe Nederlanders.
Er zijn er toch veel ondernemers onder de nieuwe Nederlanders? Die stemmen toch vaak op de VVD? Waarom mijt dan de nieuwe Nederlander de VVD in dit opzicht?
Nou, de belangrijke thema's onder Nederlanders met een migratieachtergrond blijven toch discriminatie, verdeeldheid aan de zorg. Maar we zien vooral onder Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders een toename wat betreft stemmen op de VVD. En dan gaat het met name om punten zoals economie. En dat vinden zij heel belangrijk.
Oké, nou hebben we het vanavond zo direct over de vluchtelingenopvang. Belangrijk thema ook in deze verkiezingen. Het lijkt helemaal bon ton te spreken over minder vluchtelingen. Is dat standpunt nou populair bij de nieuwe Nederlanders?
Nou, nieuwe Nederlanders zijn in het algemeen voor een humaan vluchtelingenbeleid voor echte vluchtelingen. Wij zien wel dat een deel van vooral Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders die neigen naar rechtse standpunten, vooral de stroom van islamitische vluchtelingen, minder aanspreekt. Een deel van de Nederlanders met een migratieachtergrond is bang voor verdringing op de arbeidsmarkt, vooral de laaggeschoolden. Maar alle groepen geven aan dat er voor echte vluchtelingen plek moet zijn in Nederland.
Oké, het is de laatste zondag voor de verkiezingen. Laatste keer dat we hier bellen. Welke partij scoort het best in jouw peiling qua nieuwe Nederlanders?
Nou, dat blijft de partij DENK, achtervolgd door de VVD. Maar wat wij zien de afgelopen week is dat door bijvoorbeeld de oproep van een aantal moskeeën in Nederland, dat vooral deze partijen profiteren van de hoge opkomst van ongeveer 5-10%. Dus DENK is de grootste partij en we voorspellen ook met de gebeurtenissen van de laatste dagen dat deze partij gaat stijgen de komende dagen.
4 zetels, 5 zetels?
Tussen de 2 en de 3 zetels hebben ze op dit moment. En dat gaat richting de 4 zetels afhankelijk van hoe autochtonen gaan stemmen. Of dat ze ook autochtone stemmen gaan trekken die wij natuurlijk niet peilen.
Nee, dankjewel. Aziz, voor de beschouwing in de afgelopen week. En voor meer informatie over de etnobarometer verwijs ik naar de site etnobarometer.nl. U luistert naar het programma Kwesties. Het is 8:30 op deze mooie zondagavond van de eerste lentedag. Dagelijks proberen honderden vluchtelingen Fort Europa te bereiken. Hoe moeten we die vluchtelingenstroom in juiste banen leiden? Dat is een van de grootste uitdagingen van Europa. Onderwerp staat hoog op de agenda van ongeveer alle politieke partijen. Hoe pakken we het aan? Dicht, open die grenzen. VVD pleit voor sluiting van de grenzen van Nederland en Europa. Opvang van vluchtelingen dus alleen nog in de eigen regio. Vanavond een debat met een asielzoeker, een hoogleraar internationale betrekkingen, een bezorgde burger en Malik Asmani, u hoorde hem al eerder, Kamerlid van de VVD. Zeg, er komen veel minder vluchtelingen naar Nederland. Malik, moet er dan nog een meer rigide vluchtelingenbeleid komen?
Nou, het gaat erom volgens mij dat wat we willen is dat elke vluchteling in de wereld een veilig heenkomen kan vinden. Alleen de vraag die je kan stellen is, moet dat in Nederland zijn of in Europa? En vervolgens kijkend naar wat er gebeurt op dat moment. Je dwingt mensen op basis van het huidige asielmigratiesysteem eigenlijk illegaal in te reizen richting Europa. Met vele vreselijke gevolgen van dien, de menselijke drama's in de Egeïsche Zee en in de Middellandse Zee. En je speelt eigenlijk de mensensmokkel die daar smokkelaars die daar heel veel geld aan verdienden in de kaart. En wat ik zou willen is dat we controle hebben op de aantallen en vooral ook wie we toelaten, ook vanuit veiligheidsoverwegingen, alvorens je iemand toestaat op je grondgebied.
Oké, maar even voor mijn begrip dan, vluchtelingen uit Midden-Oosten en Afrika dus niet meer welkom in Europa. Dat komt eigenlijk op neer.
Nee, het gaat erom, zoals ik dat in maart 2015 ook heb gezegd, toen de aantallen nog niet zo hoog waren, maar ik voorspelde wel dat die aantallen zal toenemen de komende jaren. Kijkend ook naar het continent Afrika. Enorme bevolkingsontwikkeling, bevolkingsexplosie. 1,1 miljard mensen daar nu woonachtig. 2/3 ongeveer onder de 25 jaar. Ja, dat gaat enorm groeien. En ik verwijt het de mensen niet dat ze op zoek zijn naar een betere toekomst in Europa. Of als je vanuit een crisissituatie zit, dat je probeert je held te vinden in Europa. Dat verwijt ik de mensen niet. Alleen op de manier waarop we het nu doen, hebben we geen controle op de aantallen. En ook vooral wie we toelaten. Dus je weet van tevoren niet, heb je te maken met een echte vluchteling? Heb je te maken met een economische migrant? Of heb je te maken misschien met iemand die kwade bedoelingen heeft? Okay. En dat heb ik in 2015 gezegd.
En dat blijf je nu herhalen?
Ja, en we zien daar ook stappen dat er ingezet zijn. En Turkije is daar nu afspraken mee gemaakt. En nu zie je ook dat de aantallen fors naar beneden zijn gegaan.
En dan hopen dat Turkije zich aan die afspraken gaat houden.
Ja, je moet ook niet alleen afhankelijk zijn van Turkije. Dat heb ik toen ook gezegd.
Nou zit recht tegenover je een vrouw die gevlucht is uit Syrië. Had die nou bijvoorbeeld in Jordanië moeten zijn in plaats van hier?
In principe zijn nu heel veel vluchtelingen ook in Jordanië en Libanon. Ik heb ze zelf ook de beide landen bezocht. En wat ik niet zou willen is dat er een keuze wordt gemaakt op basis van het feit dat mensen die wel de financiële middelen hebben om richting Europa te komen, dat zij die kans wel krijgen. En al die mensen die daar in Libanon, Jordanië zelf veel betere omstandigheden. Maar als je kijkt naar Libanon, ja, dan denk ik echt bij mezelf. Ja, volgens mij moeten we als internationale gemeenschap een veel grotere verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat die omstandigheden daar voor veel meer mensen beter worden. En dat kan beter met een besteding van de euro daar dan dat je de euro hier besteedt in Nederland. Voor die groep die wel die middelen hebben en hun leven durven te riskeren om via bootjes richting Europa te komen.
Oké, voor een voorbeeld of een beeld eigenlijk van opvang in die regio luisteren we even naar een fragment van Tinek Schelen van Stichting Vluchteling, die haar verhaal doet na een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Libanon.
Oh, de omstandigheden in de zelfgemaakte kampen zijn werkelijk erbarmelijk. Het is te schrijnend. Mensen hebben behoefte aan waterdichte goede tenten, aan warmtebronnen, aan, u hoorde het net ook al van Sharon, hè, ze liggen gewoon met hun tapijten op de natte sneeuw. Dus alles wordt drijfnat, er liggen zieke mensen gewoon in de nattigheid. Op de voedselrantsoenen is vorig jaar al beknibbeld. Mensen krijgen 60% van wat ze nodig hebben om te overleven. Onderkomens die volstrekt niet toegerust zijn op deze winterse omstandigheden. Kinderen die die doodgaan van de kou. We zagen daar ter plekke een zieke oude man gewoon letterlijk in het smeltvocht liggen op de grond. Nou ja, dat ga je echt geen week overleven met temperaturen om 12 uur 's middags van min 5 graden Celsius.
Nou, daar valt weinig aan toe te voegen. Waed Al-Qudeh van, gevlucht uit het zuiden van Syrië, waar de opstand tegen Assad in 2011 begon. U bent 2,5 jaar nu in Nederland, woont met man en kinderen in Ede-Wageningen. En ik zag uw man en kinderen ook net hier in de studio. Uw vlucht begon met een periode in Jordanië. Waarom bent u gevlucht?
Ja, door de circumstances, de oorlog, onveiligheid.
U kon er gewoon niet meer blijven?
Nee.
En toen naar Jordanië, was u niet liever, want ik vond het natuurlijk niet aan Malik, was u niet liever in Jordanië gebleven?
Je zocht altijd naar een plek die is echt veilig en die en daar mocht je een vrijheid ook vinden. En je zoekt ook een plek waar een goede toekomst voor jouw kinderen ook kan vinden. Voor mij, ik heb hier veel gevraagd en ik denk dat Nederland is een goede land, vrijheid, vrede, vriendelijke mensen. Ik denk, ik kan wel een beter toekomst voor mijn kinderen hier vinden.
Ik probeer toch nog een keer te vragen. Was u niet toch liever, stel dat dan Jordanië redelijk veilig was, niet liever daar gebleven?
Ja. Als de situatie was beter, jawel. Maar jullie weten dat de kampen daar, de faciliteiten daar is niet goed. Veel mensen, veel kinderen ook daar doden door het koude. En, ja, het is ook een klein land met minder toekomst. Of ik weet niet, het is een beetje lastig daar om te blijven.
Hoe bent u uiteindelijk in Nederland terechtgekomen?
Ja, eigenlijk mijn man kwam eerst, dan ben ik naar hem gekomen.
Eerst uw man, toen u. En de kinderen waren met uw man mee?
Met mij. Ik ga met mijn kinderen moeten gewoon veilig blijven.
En dat zijn ze hier in Ede-Wageningen. Tamara Wuffelé, u bent van het AZC Alert tegen het opvangen van asielzoekers in Nederland.
Klopt.
Waarom?
Omdat ik vind, en wij allemaal vinden, dat opvang in de regio voor iedereen beter is. De euro is inderdaad daar iets meer waard dan hier. In Saoedi-Arabië staat een tentenkamp leeg van 2,5 miljoen. Voor 2,5 miljoen mensen met airco, met sanitair, warmtevoorzieningen, voedsel, winkeltjes, kleding en alles wat je nodig kan hebben. Ik denk dat die mensen daar veel beter terecht kunnen. Cultuur, geschiedenis, taal, klimaat.
Oké, daar misschien wel. Maar nou het verhaal van Tineke Seelen, wat we net lieten horen. Wat denkt u dan?
Nou ja, kijk, ik snap wel dat mensen hier naartoe willen komen. Alleen het is niet de oplossing. Kijk, Nederland is niet zo heel erg groot. We zijn een betrekkelijk klein land. We kunnen niet de hele last van de wereld...
Maar heel welvarend.
Nou, dat valt te bezien. Ik ken verhalen van mensen die het wat minder breed hebben. Daar ben ik er zelf één van. Ik ben alleenstaande moeder in de bijstand. Ik denk dat er een hele grote groep is in Nederland. Ik denk het overgrote deel die het niet zo heel erg breed heeft. Dan is het heel erg wrang ook om te zien dat er een heleboel mensen van buiten worden opgevangen die een heleboel dingen krijgen die de minima in Nederland niet krijgen. En als je ziet dat verzorgingshuizen leeg komen te staan vanwege vernieuwde wet en regelgeving, dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen of in 72-uursluiers liggen, en dat aan de overkant van de straat hele bussen nieuwe Nederlanders binnenkomen en iedereen halleluja staat te zingen. Dat is natuurlijk niet zoals het hoort.
Dus u zegt, het zijn even mijn woorden, vol is vol, zal genoeg opvang in de eigen regio. Dus absoluut. Eens met het plan van de VVD.
Nou ja, kijk, de VVD, meneer Asmani, die zegt dat nu natuurlijk heel mooi. De VVD is 6,5 jaar lang, heeft 6,5 jaar lang aan het roer gestaan. En die hebben er eigenlijk vrij weinig in betekend. En nu zijn het bijna verkiezingen en nu wordt er geroepen dat de grenzen dicht moeten. Volgens mij is dat al heel erg lang een PVV-standpunt. Van de VVD.
Ik gok bijna waar u op gaat stemmen woensdag. Maar daar gaan we niet over hebben. Mirjam van Rijssen, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Leiden. Vrijdag een nieuw boek gepresenteerd over de mensenhandel in Eritrea. U lijkt me buitengewoon goed geïnformeerd over de praktijk van opvang in de regio. Klopt dat inderdaad?
Ja, dat klopt, ja.
En nou wil de VVD daar volledig op inzetten. Even digitaal. Goed idee of niet?
Het is een goed idee, ja.
Punt.
Nee, maar je zei digitaal. Okay. Dus ik ben heel gehoorzaam.
Oké, dan vraag je de comma.
Ja, de comma. Het grote punt is dat ik denk dat heel veel vluchtelingen, in ieder geval de meeste vluchtelingen die ik ken, eigenlijk de voorkeur geven aan opvang in de regio. Maar de grote komma is natuurlijk dat die opvang, zoals mevrouw hier naast mij ook zegt, dan wel moet volstaan. En dat is natuurlijk heel vaak helemaal niet het geval. En helemaal op dit moment op heel veel plekken niet het geval. En dan praat je onder meer de veiligheid van de mensen. Je praat over de mogelijkheden om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Zoals mevrouw ook zegt, scholing, gezondheidszorg. En ja, in de kampen waar ik kom, ik zie hetzelfde perspectief als Tineke Seelen. Dat er zijn gewoon geen omstandigheden waar...
Dus samengevat zou je kunnen zeggen, hartstikke goed idee, maar voornamelijk theoretisch, want in de praktijk is het allemaal heel anders.
Ja.
Dus je moet die praktijk veranderen.
Ja.
En hoe moet je dat doen dan?
Nou ja, dat is niet zo simpel. In de regio waar ik met name de situatie goed ken, in Noord-Afrika, daar zijn de kampen echt heel onveilig. Het boek wat ik vrijdag gepresenteerd heb gaat over mensenhandel. Met name ook vanuit die kampen. Dus het allereerste probleem is die veiligheid. En wat we zien is dat er toch vaak veel... onveiligheid ook wordt gecreëerd door de apparaten van militairen en intelligence in de regio zelf. En daar heeft het Europese beleid het ook echt heel erg moeilijk. Want die proberen eigenlijk om via overheden die zelf ook een voordeel hebben bij die mensenhandel in te zetten op de beheersing in de regio. En ja, dat is een... die bewegingen die botsen tegen elkaar op.
Somber verhaal. Malik Asmani, het is dus een goed idee, horen we van de hoogleraar. Als de hoogleraar dat zeggen, dan zou het best een goed idee kunnen zijn. Dus wetenschappelijk gezien. Maar onuitvoerbaar. Ja, ik vat het misschien even heel digitaal samen, maar zo klinkt het ermee.
Ja, meneer Oudkerk, dat zeiden ze in maart 2015, zeiden ze dat ook. Overigens was het Geert die... bij de eerste dag...
Wilders in dit geval.
Wilders zei bij dag 1 van wat een puik plan. Maar de volgende dag trok hij zijn uitspraken natuurlijk in. Want het zou ook een beetje te veel eer zijn voor de VVD. De andere partijen gingen er overheen. Maar uiteindelijk is de eerste afspraak wel gemaakt met een land als Turkije. En dan zie je dus wat de ontwikkelingen daarvan zijn. Kan nog allemaal verbeterd worden, zie ik ook. Maar de volgende stap die ze gemaakt zou moeten worden, echt om die menselijke drama's ook in de Middellandse Zee te voorkomen. Mm-hmm. Het voorjaar komt er weer aan en de zomer. Ja, ik vind niet dat we luidzaam kunnen toekijken. Dus die gesprekken moeten nu ook plaatsvinden en die vinden ook plaats. Bijvoorbeeld met landen als Egypte en Algerije, om te kijken wat je daar al mee kan doen. Maar van het feit dat je bijvoorbeeld ook met een land als Ethiopië, heb ik ook bezocht. En ik weet dat mevrouw Verijsen die omgeving heel goed kent. En ook ziet wat er gebeurt vanuit Eritrea richting Ethiopië. Ja, al die kinderen, als je daar bent, je hart breekt bijna. In ieder geval bij mij voelt dat heel erg. Zolang zij perspectief hebben richting Europa te kunnen komen, zal mensensmokkelaars daar veel van gebruik maken. En dat gaat de kosten van al die kinderen, orgaanhandel, alle vreselijke dingen van dien. En daar zijn wij gewoon indirect verantwoordelijk voor, omdat wij een systeem in de lucht houden die stimuleert dat je illegaal dient te migreren richting Europa. Dus ik wil daar...
Daar wil je streep doorheen trekken. Maar hoe doe je dat? Dat is het vraag. Met handelsverdragen?
Nou,
wat is dan die handel?
We hebben het al gedaan, waardoor we dus een behoorlijk aantal minder hebben. Nou, met een land als Egypte en Algerije bijvoorbeeld, zou je daar tot de afspraken moeten komen.
We hebben Turkije 6 miljard gegeven. Geven wij dan ook gewoon...
Niet 6 miljard aan de Turkse regering. We geven 6 miljard aan opvangorganisaties die ervoor zorgen dat mensen daar in goede omstandigheden en dat ook onderwijsperspectief, et cetera.
En wie controleert hoe dat geld wordt uitgegeven?
Dat doet de Europese Commissie. Die
gaat
dat
goed?
Dat gaat goed. Een van de signalen van de Europese Commissie is dat het niet goed gaat. Natuurlijk kunnen altijd situaties verbeteren. Maar volgens mij zijn de omstandigheden op dit moment in Turkije beter dan de omstandigheden in Griekenland. En dan vind ik ook dat we naar onszelf moeten kijken als Europa. Van wat we daar bijvoorbeeld afgelopen winter in Griekenland. Ja, dat vind ik echt beelden. Dat is onacceptabel. En dat in eigen Europees op Europees grondgebied.
Oké, stel dat het lukt met handelsverdragen. Aan welke eisen, laatste vraag nu aan jou, moet die opvang dan in de regio minimaal voldoen?
Ja, dat kan alleen maar binnen de verdragen. Zo heb ik die oplossing destijds ook gezocht. Binnen de verdragen, want we kunnen een verdragsdiscussie hebben. En ik vind ook dat het verdrag zou moeten worden aangepast. Maar dan zijn we jaren verder. Maar als je binnen de verdragen kijkt, dan moet die omstandigheden zodanig humaan zijn dat mensen die duurzaam opvang hebben, die nodig te hebben op basis van het vluchtelingenverdrag, dat die ook perspectief kunnen hebben in zo'n samenleving. Dus dat betekent dat zij ook kunnen
integreren in zo'n samenleving. En dat die kinderen ook bijvoorbeeld onderwijs dienen te genieten. Die verplichting heb je wel met elkaar.
Oké, gaan we zo nog verder over praten. Even nog terug naar de VVD en haar baas of zijn baas. Ik weet niet of de VVD mannelijk of vrouwelijk is. Ik moet ook maar vrijdag zei Mark Rutte in Brussel met lichte trots dat Nederland er in ieder geval geslaagd is om de stroom van asielzoekers uit Syrië in te dammen door die Turkije-deal. En hij verwijt, het is natuurlijk verkiezingstijd, CDA en D66 dat ze mogelijk niet meewerken aan nieuwe deals met bijvoorbeeld Egypte, Tunesië, Algerije en Marokko. Citaat, zij houden schone handen terwijl anderen het vuile werk opknappen, aldus Rutte.
En inderdaad, dit soort deals zijn nooit perfect. Ze zijn nooit helemaal mooi. Maar in de internationale politiek moet je afspraken maken, ook als ze niet helemaal perfect zijn, om te voorkomen dat je die grote asielstromen naar Europa laat gaan.
Mirjam van Rijs, hoogleraar internationale betrekkingen. Geen perfecte deals, is dat een goede omschrijving?
Het zijn zeker geen perfecte deals natuurlijk. Wat belangrijk is wat Malik zegt, is dat het echt belangrijk is dat die asiel geregeld wordt in de regio zelf. Maar het hele grote punt is, kun je de voorwaarden zo creëren dat de opvang daar zodanig is dat je echt toekomst creëert. En dat is gewoon op dit moment echt helemaal niet het geval.
Maar kan je op deze manier, je geeft geld, er komt een verdrag. Laten we even aannemen dat goed gecontroleerd wordt, dat geld. Maar dat je zou kunnen zeggen dat je op die manier foute regimes of oorlogsmisdadigers of wat dan ook allemaal financiert.
Zeker weten. Op dit moment zijn de deals die gemaakt worden om de vluchtelingenstroom te beheersen vanuit de regio, hè, die ik dan vooral goed ken, Eritrea, Ethiopië, Soedan, Libië, Egypte, spelen heel erg in de hand van de regimes die juist ook veel winsten maken door de mensenhandel. En kun je eigenlijk constateren dat de hulp het probleem op dit moment erger maakt in plaats van beter. Dus wat je zou moeten doen is echt veel meer investeren in die kampen en daar ook de voorwaarden aan stellen. Zodat je die mensenhandel, mensensmokkel eruit houdt. Maar inderdaad wel een beheersbare stroom creëert. Waarbij het overigens ook niet uitgesloten is dat natuurlijk asielzoekers voor een deel nog wel ook naar Europa komen. We moeten als Europa ook niet helemaal onze verantwoordelijkheid uit de weg gaan.
En wat is niet helemaal? Hebben we het dan over quota of hebben we het echt over dit kan gewoon niet in de regio?
Nou ja, ik ken zelf bijvoorbeeld slachtoffers van echt zeer ernstige martelingen ten gevolge van mensenhandel. Die mensen kunnen echt absoluut niet in die regio behandeld worden. Die hebben echt nood aan situaties die wij hier bijvoorbeeld wel kunnen bieden. Dus ik denk dat je inderdaad een veel slimmere selectie kan doen, waardoor je ook in Nederland die steun kan bieden die wij dan in Nederland specifiek nou juist wel kunnen bieden. Waarbij je inderdaad kunt vermoeden dat heel veel jongeren veel beter af zijn als er meer mogelijkheden zijn voor werkgelegenheid in de regio, om daar ook met de skills die ze hebben bij te dragen aan de samenleving waar ze hier toch soms mee in de problemen komen.
Wel een beetje een kat-en-hond gevoel, hè? Dus je maakt deals met niet perfecte regimes, laat ik het even eufemistisch uitdrukken. Dus om vluchtelingen beter te helpen, spek je ook niet perfecte regimes.
Je moet veel meer gaan doen juist aan opsporing. Dus in wat betreft de ondersteuning in de kampen, dat moet gaan naar organisaties die ook precies dat doen en niet naar overheden die belang hebben bij de mensenhandel, mensensmokkel. En er moet echt heel veel meer geïnvesteerd worden in de opsporing van mensensmokkel, mensenhandel, met name ook naar de bron toe. En onlangs is er een ring op gedoekt in Egypte over orgaanhandel, maar niet tot op het niveau van de betrokken militairen. En hetzelfde zien we met de uitzendingen van Soedan, waar net dan de verkeerde mensenhandelaar niet wordt uitgeleverd. Er was vorige week een rapport van Europol die zichzelf op de borst klopte dat er 13.000 mensen waren gearresteerd voor mensenhandel. Dat zegt mij niet zoveel. Wat je wil is dat je de hoogste baas in die organisaties hebt. Dus er moet echt opsporing gedaan worden naar de bron toe.
Oké, duidelijk. Nog even over die minimale dingen die we vluchtelingen zouden moeten bieden. Waar heet u vlucht uit Syrië? Syrië zelf zijn ook opvangkampen voor Syriërs, voor gevluchte Irakezen. Ja. Zou die opvang nou verbeteren als wij geld geven aan Assad bijvoorbeeld?
Een Assad.
Ja.
Ja, ik denk we moeten iets anders zeggen. Nederland wil, of sommige partijen willen echt eigenlijk investeren in de kampen, ja? En waarom investeren jullie geld, investeren jullie in de kampen en jullie betalen hier veel geld voor die mensen, terwijl jullie kunnen ook diezelfde bedrag voor de mensen hier betalen, maar die mensen kunnen wel productief hier zijn. Ze kunnen wel iets teruggeven voor het land. Als ik iets krijg van de... Ik ben
best, als je iets krijgt, geef je
iets
terug.
Ja. Ja, jullie weten dat Europa heeft... ze hebben heel weinig werknemers, ja? Dan waarom kunnen wij deze mensen investeren? We kunnen gewoon hen een veilig land geven, maar wel, ze kunnen ons helpen.
Oké, dank je. Collega Marjan van den Anker die vroeg de mensen op straat ook wat ze nou denken dat een mens minimaal nodig heeft voor een menswaardig bestaan.
Wat ik nodig zou hebben is een leeftijdsgenoot het liefst, die dus al wel in het land woont waar ik als vluchteling kom. En die me een beetje de weg kan wijzen en kan vertellen waar ik wat kan doen en hoe alles een beetje werkt en zo. Gewoon één op één zou ik heel fijn vinden.
Steun van de mensen die in het land wonen, sowieso. Van de regering, geld. Vooral ook een bijscholingcursus voor de taal. En om echt om te integreren, dat heb je wel het hardst nodig. Denk ik.
Ik denk medicijnen, want het is daar heel onhygiënisch.
Ja, gewoon onderdak en medicijnen.
Ja, eerst levensbehoefte vooral als een mooi slaapplek. Een goed slaapplek. En ja, eten.
Ja, ik denk sneller huisvesting en ook sneller kansen om mee te doen in de maatschappij. Dus werken en leuke activiteiten doen, sporten en wat sneller opleiding of zoiets. Ja,
ja, samenleving moeten helpen. Helpen met onderdak, met iets waarmee ze verder kunnen gewoon. Dus ik moet er niet vast blijven zitten. Dat is gewoon echt niet leuk, vooral met mensen met kinderen. En ze komen altijd uit een moeilijke situatie. Dus ik vind wel dat we op zijn minst een onderdak en kunnen kijken van wat kunnen ze doen. Opleiden voor de kinderen, dat ze naar school gaan weer natuurlijk.
Ten eerste onderdak en ten tweede zou ik ze gewoon laten gaan naar de voedselbank voor eten. Dat zijn eigenlijk de twee prio's in het leven die je nodig hebt om te overleven. En meer vind ik dat ze niet nodig hebben.
Mirjam van Rijs, hoogleraar internationale betrekkingen in Tilburg. Wereldwijd in heel veel vluchtelingenkampen geweest. Nou, geven mensen een soort opsomming van een soort minimumeis. Komt die opvang in die regio nou overeen met wat mensen hier ongeveer zeggen?
Ja, absoluut. Tenminste, dat is wat mensen willen. Wat mensen denken dat mensen willen, dat komt overeen. Maar heel vaak is dat er dus niet. Bijvoorbeeld in de meeste landen waar ik kom, kunnen de vluchtelingen niet werken. Dat is echt een nummer één. Scholing is ook echt een heel groot probleem. Als je kind naar school kan tot 10, 11 jaar en daarna is er niks. Ja, dan heb je een groot probleem. En ja, zoals ik keer op keer zeg, veiligheid, veiligheid, veiligheid.
Maar is er niet?
Is er niet, nee.
Ik wil daar wel graag op reageren. Ik bedoel, ik heb Jordanië bezocht en Libanon. Daar zit een groot verschil in. Jordanië, als het daar in kamp, 120.000. Het is gewoon een stedelijke ontwikkeling, bedrijvigheid. Het is gewoon winkelstraten. Ook vluchtelingen die daar gewoon aan het werk zijn bij Jordaanse fabrieken. Dus Jordanië is als herland die vluchtelingen bezoekt of opvangt en daar hele economie op is gebaseerd. Het is een van de veiligste landen, omdat heel veel geld geïnvesteerd wordt juist in veiligheid in Jordanië. Dus kom er bij mij niet aan dat daar niet een goede ontwikkeling is. En natuurlijk, een beter perspectief in Nederland, ik snap dat. Maar het is daar veilig en daar is ook al een stukje economische ontwikkeling. Ook Ethiopië. Als je dat vergelijkt met Libanon is echt schrijnend. Dus Tineke Zeele, die net ook in de rapportage had. Ja, ik vind als je kijkt naar Libanon, daar zal veel meer investeringen moeten plaatsvinden. In Ethiopië is een klein begin, waarbij een deel van de Eritrese bevolking ook al bezig zijn met integratie, met inburgering in de Ethiopische samenleving. Dus daar zie je ook al kleine dingen. En dat volgens mij moeten we dat juist gaan stimuleren. Dat die opvang daar beter is en humaner is. En dan kan je altijd nog zeggen van we gaan een beperkt aantal mensen die in een nijpende situatie zitten. Vanwege omdat ze politiek vluchteling zijn, om wat voor reden dan ook, via hervestigingsprogramma's richting Europa brengen. Maar dan weet je hoeveel mensen je toelaat. En dan weet je ook van tevoren wie je toelaat. En dat het om een echte vluchteling is. Want arbeidsmigratie, met alle respect, arbeidsmigranten, we hebben ook nog iets van een arbeidsmarkt in Nederland. En die willen we ook graag behouden voor mensen die op dit moment in een uitkering zitten om vervolgens aan de slag te laten komen. Laat staan dat ook binnen de EU nog mensen hebben die ook graag nog aan de werk en een baan willen. En dan kom je pas buiten de Europese Unie. Heel ander migratiesoort. Dat wordt wel eens vermengd. Ook Duitsland verwijt ik soms ook wel economische politiek te bedrijven onder het mom van barmhartigheid. Maar dat zijn twee losse migratiesystemen.
Mirjam van Rijs.
Ja, je moet inderdaad de hulp verleggen niet naar Eritrea, bronland van migranten, maar naar de vlucht. vluchtelingen zelf. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat je wel moet zeggen is in de kampen, bijvoorbeeld in Ethiopië waar je het over hebt, daar is inderdaad veel bedrijvigheid. Maar voor de mensen die steun krijgen van familieleden uit Europa of het Westen, degenen die die steun niet hebben, hebben zelfs niet voldoende te eten. Dus ik ben het eens met de positie, maar het moet wel realiseerbaar zijn, want anders dan blijven mensen daar gewoon niet zitten.
Er zit een flinke gap tussen theorie en praktijk. Tamara van AZC Select, als je dat nou zo hoort, nog steeds volledig opvang in de regio, dat is het en ze moeten niet komen?
Absoluut. Kijk, op het moment dat je hier in Nederland de grenzen dichtgooit, dan is het veel makkelijker om een onderscheid te maken tussen economische migranten en echte vluchtelingen. En dan zul je zien dat de groep veel kleiner wordt. Dan is het veel makkelijker om die mensen op te vangen in de eigen regio. Dan is het budget wat daarvoor beschikbaar is veel makkelijker op de juiste manier te besteden. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel landen, ook in het Midden-Oosten, die geen opvang doen. Qatar is schathemeltje rijk. Die vangt geen één vluchteling op.
Oké, maar wat doen we met vluchtelingen die hier toch komen? Op de een of de andere manier?
Gewoon grenzen dicht. Kijk,
ontmoedigingsbeleid.
Nee, gewoon echt de grenzen dicht. Gewoon hier komen, terugsturen.
Muur eromheen.
Ja, nou, desnoods. Gewoon echt de grenzen bewaken.
Nee, Mexico.
Kijk,
Malik,
op een moment.
Ik
heb iedereen uit laten praten. Ik zou het fijn vinden als ik ook gewoon uit mag spreken. Op het moment dat er echt een ontmoedigingsbeleid is en mensen echt weten, we kunnen er niet in, zullen ze het op een gegeven moment ook niet meer proberen. Plus dat wat er nu gebeurt, die mensensmokkelaars, die gammele bootjes. Mijn moederhart breekt elke keer dat ik een kindje zie verdrinken, dat ik zo'n foto zie. Ik vind dat echt afschuwelijk. Er wordt misbruik gemaakt. Op het moment dat iedereen weet, we komen er niet meer in, zal dat in ieder geval niet meer gebeuren. En ik denk dat per saldo uiteindelijk voor iedereen beter is.
Nee, maar dat betekent dus dat het plan dat ik in maart 2015 heb voorgesteld, dat dus werkt. In die zin stuur je mensen terug naar die veilige havens. In dit geval tussen Griekenland naar Turkije. Je stuurt mensen terug naar Turkije. Dan weet men ook, het heeft geen zin meer naar Griekenland te gaan, want ik word toch weer teruggestuurd naar Turkije. En wat ik de PVV altijd verwijt is, ze roepen wel grenzen dicht. Maar ik vraag altijd aan de heer Wilders, maar hoe dan? Is dat die hekwerk? Nou, je zegt ze...
Wacht even, dat wordt straks ook uitgezonden, Arjan Lubach. Met zijn hoe dan? Daar gaan we het even niet over hebben. Ik geef even het laatste woord aan waar het...
Eigenlijk een vraag. Kunnen wij bijvoorbeeld de verdronken of de mensenhandelaren of zo voorkomen door een legale migratie via de UN bijvoorbeeld?
Nee, ik denk dat je dat alleen kunt voorkomen op het moment dat er echt gewoon een toelatingsbeleid van nul is. Dat is de enige manier om het te voorkomen.
Maar als iemand naar jou komt en hij vraagt jou om hem te helpen, om hem veilig te maken, ga je hem en jouw deur dicht tegen hem maken?
Nee, ik zou helpen, alleen in de regio.
In de regio. Okay. Maar
kijk,
wij mogen niet eigenlijk.
In
Saudi-Arabië, wij mogen nooit naar Saudi-Arabië, wij mogen nooit naar Jordanië. Jordanië is dicht sinds 2013.
Maar ik ga jullie even onderbreken, want de actualiteit is altijd winnend. We gaan even naar Marjan in Rotterdam voor een update van wat er daar aan de hand is. Marjan.
Ja, het is hier, Rob, ontzettend rustig. We staan hier vlak voor het consulaat, Schiedamse Vest, hoekje Westblaak. Er is nog één televisieploeg over van de 8 die hier om 6:30 waren. Het is in Rotterdam rustig. En de Poolse kandidaat gaat over 7 minuten live. What is the main interest you're going to talk to about on the Polish television?
Hello, we came because of this conflict between Dutch government and Turkish people to cover this, to show what's going on, what is the situation, are many people around the consulate, and is it dangerous or not. On Tuesday we will go back here because of the election, and it is also connected because we are interested in what can be impact on this accident on election.
Ja, nou dat is straks nog live te volgen op de Poolse televisie. Hier is het rustig, in Amsterdam schijnt het ook rustig te zijn. En vanuit Den Haag hebben we tot nu toe ook gehoord dat er geen serieuze bedreigingen zijn voor de openbare orde en veiligheid. Dus zover uit Rotterdam, Rob.
Dankjewel, Marjan. En hier in Hilversum is het eigenlijk ook redelijk rustig, hoewel wij na de uitzending ongetwijfeld hier nog verder gaan over het probleem van de vluchtelingen in eigen regio opvangen of niet. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn de verkiezingen geweest. En dan zijn we er weer met een andere brandende kwestie die niets met de verkiezingen te maken heeft. Benieuwd naar uw mening zijn we ook. Dus discussieer maar nog mee verder op Twitter met de hashtag kwesties of kijk op onze Facebookpagina. En zo direct iets heel anders hier op NPO Radio 1. Namelijk, u gelooft het niet, maar er komt een documentaire over Big Boukje 192. Wie kent haar niet? De koe van boer Knoef uit Geesteren. De eerste Nederlandse koe die in 1 jaar 200.000 kilo melk heeft gegeven. Gaan we eraan staan. Een nieuw record en dat met een relatief kleine uier. Ik wens u een mooie zondagavond.
Oh, best. Ja.
NTO Radio 1.
Minister-president heeft alle verkiezingsbeloftes gebroken.
Maandag staan ze tegenover elkaar in het 1 Vandaag debat.
We hebben politici nodig die verantwoordelijkheid nemen.
Kijk op NPO 1 televisie of luister op NPO Radio 1.
U staat aan de verkeerde kant van de streep.
Ik laat het verder aan de heer Wilders.
VVD en PVV kruisen de degens.
Dat is dus de beeldspraak.
Ja, wat ook.
Morgenavond van 6:15 tot 7:00.
Doe eens normaal en rustig, man.
Het debat Rutte Wilders.
Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal.
Op NPO Radio 1. De verkiezingen van alle kanten.
Mannen van Nederland, Hans hier. We moeten echt gezonder gaan leven. Dus vandaag laten we eens geen pizza bezorgen. Nee, we halen hem gewoon zelf even op. Zo zijn we. Groeten van mij en Only for Men.
Er is internet, tv en bellen. En internet, tv en bellen van Access for All. Als beste getest door de Consumentenbond. En alles in 1 tot 50 MB van Access for All kost nu geen 66, maar tijdelijk de eerste 6 maanden slechts €45 per maand. Inclusief gratis monteur. Kijk op accessforall.nl. Access for All. First class internet.
Only for Men. Mode voor de mannen van Nederland.
Weet u wat u nu betaalt voor uw autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?
Het komt er nu op aan voor Nederland. Ik wil een land waar iedereen zich thuis voelt. Waar we onrecht en onzin bestrijden. Met kansen voor iedereen. Goed werk. Goede zorg. Goed onderwijs. Samen krijgen we het voor elkaar. Stem 15 maart, D66. Alexander Pechtold.
En? Zou u overstappen? Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden. En kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. Promovendum. Autoverzekeringen voor hoger opgeleiden.
Bizbike verkocht een flink aantal racefietsen via bol.com. En dat merkte fietskledingvoordeel.nl direct aan de verkoop van wielerkleding. Ook via bol.com. En hierdoor waren de scheermesjes bij RRJ Trading niet aan te slepen. Want bij racefietsen horen wel gladde beentjes. Ook meer uit je bedrijf halen? Je kan het met bol.com.
Bij Incentro willen we graag wat bekender worden. En daar kunnen we jullie hulp wel bij gebruiken. Wij van Incentro dagen je daarom uit. Als jij erin slaagt om een spandoek met daarop Incentro op tv te krijgen bij een van de lijsttrekkersdebatten, krijg je van ons een romantisch diner met de beveiliger die je verwijderd heeft. Kijk, daar worden we toch allemaal blij van? Incentro, een IT-bedrijf.
Meer verkopen zonder opstartkosten? Kijk op bol.com/zakelijkverkopen.
NPO Radio 1.